Ik ga iets vertellen dus over Veuningstraat 52. Eerst iets over de stadswal die er was, want dat is natuurlijk ook niet helemaal uit te wissen. En daarna iets over de bewoners. Onder andere ook over de bewoners die daar in tussen 40 en 45 zaten. En studenten waren en aan het verzet deelnamen. Maar tot in de tweede helft van de 19e eeuw was de binnenstad van Delft omringd door een stadswal, zeg maar een soort dijk. De oudste wal, omstreeks 1300, was betrekkelijk laag. Later kwam er een nieuwe wal, hoger, breder en met stevige waltorens en een stadsmuur. En ondoordringbaar struikgewas op het talud. De stad moest worden beschermd tegen vijanden en andere indringers. Aan de buitenkant van de wal werd een gracht gegraven, een extra obstakel. Deze nieuwe wal heeft het meer dan 400 jaar volgehouden. Toen verdween hij voor het onder andere een nieuw fenomeen, de trein. Aan de kant van de huidige Veuningstraat heette hij Westvest. Dat was geen straat, maar een achterafpad tussen wal en tuinen. Een soort niemandsland. De grote deftige stadspaleizen aan de westzijde van de Oude Delft hadden hier schuren of paardenstallen. Of er stond een stevige tuinmuur. Op oude foto's zijn ook vaak grote bomen te zien. Tussen stadspaleizen en paardenstallen lagen tuinen zo groot als parken. Bij Veuningstraat 52 was dat ook zo. Dit 19e eeuwse huis heeft een groot deel van zo'n tuin geërfd, om het zo maar te zeggen. Het huis staat op de plek van een stal. Eigenares omstreeks 1830 was Regina Elisabeth Hakker, de ongehuwde dochter van de tweede gouverneur van Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika. Zij woonde aan de Oude Delft en was eigenaresse van de huidige nummers 197 en 199. 199 is nu ook bekend als het museumhuis Lambert van Meerte. Ook vanuit de Schoolstraat kon je haar tuin bereiken. En dat is nu nog steeds zo trouwens. Op de hoek van de Schoolstraat en de Veuningstraat stond lang geleden het complex van het Vraterhuis. Een heel hoge oude muur van dit complex is in de tuin nog altijd goed te zien. Later kwam daar het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en tegenwoordig is er op de hoek een hotel. En dat zijn de buren, die zijn de buren van Veuningstraat 52. De eerste bewoners van 52 waren Jacques van Marken en Agneta Mathes. Zij betrokken dit nieuwe huis in 1869. Jacques van Marken werd bekend als de oprichter van de gistfabriek en van andere bedrijven. Hun huwelijk bleef kinderloos en Agneta werd een hardwerkende onderneemster in zijn bedrijven. In de tuin achter hun huis startte zij in 1873 een parfumfabriekje in een soort houten chalet. Er werd parfum gemaakt op basis van de alcohol die vrijkwam bij de gistproductie. Langzamerhand ging het echtpaar aan de slag met de bouw van een eigen villa in het net aangelegde Agneta Park. De parfumfabriek werd verkocht aan de firma Suringar. Het fabriekje staat nog altijd in de tuin en de huidige bewoners die moeten daar doorheen om in hun tuin te komen, maar parfum wordt er dus niet meer gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis deels bewoond door studenten van de toen Technische Hogeschool. De Duitse bezetter maakte het de hogeschool, de docenten en de studenten heel lastig. Studenten moesten bijvoorbeeld een loyaliteitsverklaring ondertekenen om te kunnen studeren. Joden, ook hoogleraren van de TU, mochten niet langer lesgeven. De hogeschool werd onder Duits toezicht geplaatst. Docenten en studenten waren in feite niet bereid om dat te accepteren en veel studenten sloten zich aan bij het verzet. Ook de bewoners van Veuningstraat 52. Dat waren Eddy van Raalte, Adriaan Smit, Piet Huurman en Paul Josso. De andere leden van deze groep, Menko Keunig en Okke van der Plas, woonden elders. De groep stond onder leiding van Willem Pahut de Mortange, een scheikundestudent. Ze maakten explosieven waarmee aanvallen op schepen en spoorwegen konden gepleegd. Verder probeerden ze wapens te bemachtigen. Pahut de Mortange was niet erg tevreden over het effect van hun explosieven die ze zelf samenstelden. Maar hij beschouwde zijn groep wel degelijk als een militaire operationele unit. Ze slaagde er later zelfs in om in Alblasserdam een mijnenlegger van de Kriegsmarine te laten zinken. Door contacten met andere verzetsmensen maakte ze kennis met een medestrijder die wel mogelijkheden wist om aan wapens te komen. Maar in werkelijkheid was hij een infiltrant en een verrader. Hij heette Anton van der Waals. Van der Waals liet deze studenten in kleine groepjes naar een adres aan de Hemraadsingel in Rotterdam te komen. Daar zouden wapens worden aangeboden, maar het liep gruwelijk mis. De Sicherheitsdienst stond klaar om de studenten op te pakken. Alleen Paul Josso wist te ontsnappen. Er werd op hem geschoten, maar hij werd niet geraakt en hij schoot zelf trouwens ook terug. Hij had geluk dat er op het station in Rotterdam een trein naar Amsterdam vertrok, net op dat moment. En zo slaagde hij erin om naar Delft terug te gaan en naar Phoenixstraat 52. Daar werkte hij belastend materiaal weg. Toen zijn achtervolgers aanbelden, ontsnapte hij via de achterliggende tuinen. Onder meer hangend onder treinen kwam hij via Frankrijk en Spanje in Portugal terecht. In Lissabon werd hij trouwens ook nog een week gevangen gehouden. Maar hij deed er bij elkaar maar 3 weken over om in Engeland te komen. En dat schijnt heel kort te zijn. Paul de Mortange en de andere studenten werden op 18 mei 1943 in Fort Rijnauwe, in de buurt van Utrecht, gefusilleerd. Jonge jongens waren het nog, de meeste net in de 20. De Delftse Courant van 21 mei 1943 schreef over hun executie. Zij hebben leven en eigendom van leden van de bezettingsmacht en van de Nederlanders in gevaar gebracht en vernietigd. De vonnissen zijn door de kogel ten uitvoer gelegd. Wie sabotage pleegt, verbeurt zijn leven. Dat klinkt ongenadig, onbarmhartig en dat was het natuurlijk ook. Met dank aan Margot Poppink, die mij over deze moedige studenten heeft verteld. De verhalen zijn ook te vinden op www.achterdegevelsvandelft.nl.